Hallo, voor je begint met luisteren, eerst even dit. Mijn naam is Ben Tichelaar en ik maak voor BNR de Ben Tichelaar podcast. Daarin spreek ik met inspirerende gasten over persoonlijk leiderschap, effectief werkgedrag en work-life balance. Vind je dat interessant? Check dan www.bnr.nl/Tichelaar of de bekende podcastplatforms.
Hartelijk welkom bij Space Cowboys nummer 40. We zitten met z'n vieren. Luc van der Abelen, Juri Nortier, Thijs Roes en ondergetekende Herbert Blankenstein. En we doen het weer allemaal op afstand. In het coronatijdperk maken we geen gebruik van de BNR Podcast Studio. En ik stel eigenlijk voor dat we snel eventjes met z'n allen vertellen wat we het belangrijkste onderwerp vinden van onze eigen collectie. Luc, wat vind jij jouw mooiste onderwerp vandaag?
Ik ga het een beetje hebben over allerlei capsules, bemande en onbemande ruimteschepen die naar ISS gaan en binnenkort gaan vliegen.
Juri Nortier?
Ja, ik wou het eigenlijk gaan hebben over de enorme slachting die inmiddels plaatsvindt door de coronacrisis. Welke bedrijven er zijn omgevallen en wat er allemaal stil komt te liggen in de komende periode.
Oh wauw, dat is een heel nieuw soort spektakel. Maar inderdaad, dat kan behoorlijk belangrijk uitpakken. Thijs, wat heb jij?
Ik heb voornamelijk een kijktip voor deze treurige, eenzame tijden. De nieuwe Cosmos is uit. Ooit door Carl Sagan gemaakt. Toen door Neil deGrasse Tyson gemaakt. En toen een jaar lang uitgesteld vanwege een MeToo-dingetje dat niet waar bleek te zijn. Maar hij is nu eindelijk op tv en geruisloos. Precies terwijl corona zeg maar het nieuws domineerde. Precies toen gereleased. Dus ik ga er even over kletsen.
Leuk. En wat ik heb is onder andere een bericht over 139, zegt het ene bericht. Het andere bericht zegt 300 zoveel nieuwe trans-Neptuniaanse objecten. Die zijn ontdekt bij een onderzoek aan de hemel dat eigenlijk ging over dark energy. Dus bijvangst.
Trans-Neptuniaans?
Ja, dus hemellichamen voorbij Neptunus.
Ze bestaan.
Ja, 109, ze bestaan. Er waren er al 3000, maar er komen er 139 bij. Dus het is werkelijk. Het is een. Nee, maar er gaat serieus een wereld voor je open. Dus daar heb ik straks het nodig
over te maken. Leuk. Zullen we bij corona even beginnen dan? Bij Juri?
Laten we bij corona beginnen. Nog eventjes. Space Cowboys, we zijn dus. Thuis aan het werken en we worstelen, want we nemen dit op via Zoom op dit moment. Maar ook onze eigen Audacities nemen eigen geluidssporen op thuis. We weten op dit moment, as we speak, nog niet eens of we straks een video online gaan zetten. Maar in ieder geval hopelijk wel de traditionele audio. Dus we maken gewoon een podcast en we behelpen ons met allerlei middelen die misschien nog wel als over bijvangst gesproken als extraatje een video opleveren. Maar dat merken we aan het einde van deze opname pas.
Dan zal ik mijn video's aan gaan aanzetten. Dan ga ik dat in ieder geval zorgen dat ik dat nu aan de zijkant geregeld heb, dat ik die later nog even heen kan plakken. Want ik kan dus geen video opnemen hier nu. Maar lang verhaal.
Voel je niet verplicht, maar als het
als
lukt,
je een video ziet, dan
prima.
Zie je me binnen een paar seconden dan daadwerkelijk in beeld komen.
Oké. Goed, dus, maar het idee was dus om het te gaan hebben nu over de effecten van de coronacrisis op de ruimtevaart. Juri, jij weet daar alles van.
Ja, nou, wat we eigenlijk in de vorige keer al een beetje constateerden is dat er het een en ander stil komt te liggen. Vorige keer constateerden we al dat alle lanceringen vanuit Frans Guyana, van Arianespace, oftewel de Europese ruimtevaart, dat die stil komen te liggen. Dat India eigenlijk vrijwel alles stil heeft gelegd. Maar nu zien we toch ook wel dat in de Verenigde Staten er de nodige effecten van de coronacrisis terug te zien zijn. Zo zien we bijvoorbeeld dat al het werk aan SLS, de megaraket van NASA, Orion, de nieuwe capsule die mensen naar de maan moet brengen, en voor een deel ook de James Webb-telescoop, de enorme opvolger van Hubble, dat allemaal stil is komen te liggen. En dat waren al projecten waar de timeline al heel erg kritiek was. En dit soort zaken gaan er natuurlijk wel ongetwijfeld voor zorgen dat het nog kritieker gaat worden. Positief punt is dat de eerste Orion-capsule nu vanuit een testlocatie in Ohio eindelijk in Florida is aangekomen. Dus we zijn daar weer een stap verder. Maar ja, het werk komt nu gewoon even stil te liggen in deze crisis. En dat is best wel een heftige domper voor NASA, die toch wel met problemen zat rond timelines.
En je noemt de Webb-telescoop. En ik had juist allerlei berichten gezien die memoreerden dat een jaar na nu dat ding zou moeten worden gelanceerd. Maar dat is dus eigenlijk gewoon al verkeken, die kans.
Nou, dat wordt nu wel heel erg kritiek. Het was natuurlijk een ruimtetelescoop die al tegen de nodige problemen aan was gelopen. Volgens mij was het de bedoeling dat die oorspronkelijk in 2018 gelanceerd moest worden. Nou, en we zitten inmiddels in 2020 en 2021 gaat nu ook al een lastige worden. Dus we zullen het zien. We moeten even kijken hoe lang deze crisis voortduurt en hoe lang ook de Amerikaanse ruimtecentra in lockdown blijven.
Dan wordt het ook nog wel interessant met die James Webb. Als ik me niet vergis, moet die met een Ariane 5 worden gelanceerd. En daar vliegen de laatste exemplaren zo langs mijn hand van. Dus dan moeten ze nog opschieten. Wil die nog met dat ding omhoog, kunnen?
Ja, want de eigenaar eigenlijk van de Ariane-raketten. Die willen natuurlijk in 2021, 2022 de overgang aanmaken naar Ariane 6. Een veel goedkopere raket. Waar ze de prijs voor het lanceren van communicatiesatellieten flink mee omlaag willen halen. Ja. Dus dat wordt inderdaad haasten. Aan alle kanten wordt het haasten.
Nou, daar valt wel bij op dat SpaceX dus knalhard doorwerkt aan Starship. Dat lijkt dus toch de kwalificatie essentiële infrastructuur te hebben gekregen. En zoiets als Orion of SLS moet dat zonder doen. Dat is wel een hele opvallende in deze.
Ja, of negeert SpaceX de risico's? Het zou me ook van zo'n bedrijf niet verbazen eigenlijk.
Dat zou kunnen. Ik heb wel van andere activiteiten langs zien komen als het inderdaad gaat om het voorbereiden van het lanceren van communicatiesatellieten, dat wordt aangemerkt als essentieel. Misschien dat de controle daar in Boca Chica niet zo heel erg strikt is, ik weet het niet.
Nee, want het doet me denken aan Amazon. Hè. Amazon heeft intussen ook al diverse coronagevallen gehad in zijn warehouses. Waar ze gewoon iets te lang hebben doorgewerkt of met iets te weinig voorzorgsmaatregelen. En dan denk ik toch Silicon Valley bedrijven. Hè, bedrijven uit die start-up hoek die snel zijn gegroeid en een hoop te verliezen hebben inmiddels ook. Dat, die parallel tussen Amazon en SpaceX die zie ik wel.
Amazon, dat doorgaat van, ja, is het nou echt zo ontzettend belangrijk dat je je laatste boeken en gadgets thuisbezorgd krijgt?
Ja, precies. Ja, oké. Okay. Jury, nog hier iets aan toe te voegen?
Nog twee minder leuke berichten, want uitstel is natuurlijk overkomelijk. Maar er zijn ook twee bedrijven inmiddels al de kop over gegaan door deze crisis. En dan heb ik het over OneWeb. En over Bigelow. En OneWeb is een bedrijf wat een tijdje geleden begonnen is met het lanceren van een enorme constellatie aan internetsatellieten. 650 wilden ze er in totaal in een baan om de aarde brengen. Daarvoor hebben ze echt miljarden opgehaald bij verschillende investeerders. Coca-Cola zat er bijvoorbeeld in, Virgin zat erin. Maar een van de grootste investeerders was een Japanse bank, SoftBank. En om deze constellatie verder af te ronden, hadden ze nog een extra 2 miljard nodig. Niet 2 miljoen, nee, 2 miljard hadden ze nog nodig. En SoftBank is door de recente crisis in zwaar weer gekomen. En SoftBank heeft eigenlijk gezegd, nou, dat geld gaan we jullie nu niet meer geven, want wij moeten de komende periode miljarden gaan besparen. En dat is een beetje de doodsteek geweest voor OneWeb. Dus ze hebben faillissement aangevraagd. Ze zijn nu op zoek naar een partij die hun opstartende satellietconstellatie wil gaan overnemen. En op die manier hopen ze dat ze dit faillissement goed kunnen afronden.
Tja, bizar. Zo. Want ongeveer een week geleden werd er nog een OneWeb-satelliet gelanceerd.
Bizar is ook dat ze hebben een joint venture samen met volgens mij Airbus in Frankrijk. Waarbij ze die 650 satellieten in Florida in een aparte fabriek met een apart sub-BV eigenlijk aan het maken zijn. En dat bedrijfje, dat draait gewoon nog door. Dus die satellieten worden op dit moment gewoon nog, voor zover dat mogelijk is met de lockdown, verder gemaakt. Terwijl het moederbedrijf faillissement heeft aangevraagd. Ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat. Ik denk dat zij vooral satellieten willen blijven lanceren, omdat zij in aanmerking willen blijven voor de frequentie van hun communicatiesatellieten. Dat is voor hun belangrijk, want dat maakt ze ook een stuk interessanter uiteindelijk om overgekocht te worden. En wie ze gaat overkopen, ja, dat is nog maar even de vraag.
Ja, wie zijn de kandidaten? Ik wou zeggen.
Wie weet is SpaceX met Starlink geïnteresseerd. Wie weet is Amazon met hun Kuipers-plan geïnteresseerd. Amazon wil ook een enorme constellatie aan satellieten voor internet in de ruimte brengen. En wie weet dat er nog ergens in andere landen geïnteresseerden zijn. Maar ze hebben in ieder geval hun satellieten... bedrijfje in de verkoop gedaan. En we zullen wel zien wie er geïnteresseerd zijn.
Maar ik snapte het. Ik vond het zo apart dat je inderdaad tot het ene moment leest... ja, OneWeb, failliet. By the way, net heel veel nieuwe de lucht ingeschoten. Toen dacht ik echt van, hè, maar...
Er stonden dus nog iets van 16 lanceringen gepland... voor de komende anderhalf jaar. Allemaal met Soyuz-raketten vanuit Baikonur, Vostochny, helemaal in het oosten van Rusland en vanuit Frans-Guyana. Dat werd allemaal door Arianespace, het bedrijf wat we net noemden, gemanaged. En die hebben nu ook een schuld lopen van bijna 220 miljoen bij OneWeb. Dus dat zijn flinke schuldeisers.
Ja, en Elon Musk zei laatst nog op een podium ook van, het vergis je niet. Iedereen denkt nu van, oké, de SpaceX gaat dat gewoon wel even doen. Maar hij noemde dus een hele lijst op van alle bedrijven die in de afgelopen 20, 30 jaar hebben geprobeerd internet via de via low Earth orbit voor elkaar te krijgen. En allemaal stuk voor stuk faalden. En dit is dus weer één. Dus het is ook wel, als het dus op een gegeven moment dus SpaceX wel lukt... of misschien Amazon, dan is het ook meteen weer echt een prestatie van formaat. Want het lukt dus de hele tijd niet om het dus...
Grappige side note hierbij is wel dat... er zijn nu een paar andere megaconstellaties in de ruimte. Die zijn vooral voor satelliettelefonie. Dus Global Star, Iridium, dat soort constellaties. En al die bedrijven, die zijn vlak nadat ze zijn opgestart... ook allemaal een keer failliet gegaan. Hebben een doorstart gemaakt en zijn nu een stuk succesvoller. Dus wie weet is dit gewoon een vast patroon... wat elke nieuw groot constellatiebedrijf door moet gaan. Een keertje failliet gaan, en daarna succesvol worden.
Ja. Ik heb nog één vraagje over iets dat je een stukje eerder al zei... een paar minuten geleden zei, over SLS. Dat SLS ook vertraagd was. Dat heb ik ook zien staan ergens. Dat komt... SLS is mede van Boeing, toch? Ook.
Ja, nou, Boeing is de belangrijkste aannemer hierbij.
Dus ergens, ik weet niet of iemand hier meer vanaf weet... maar dan zit er dus ook nog iets van... Boeing wordt misschien gered door de Amerikaanse overheid. Het begint wel een beetje een bodemloze put te worden daarbij Boeing. Want die konden dus al niet vliegen. Die hadden dus eigenlijk al een enorm schandaal met die 737 MAX... die het niet deed. Maar zij zitten dus ook vuistdiep in die SLS die het dus ook... Nou, het is al de running gag van deze show... dat we elke week eigenlijk zeggen... SLS wordt uitgesteld. En dat is dus nu weer zo. Gewoon het niet uit welk excuus is.
Om eerlijk te
zijn. Zou ze officieel over een jaar gaan vliegen of zo?
Ja, eind 2021 was het idee volgens mij.
Oké.
Maar goed, de fout ligt nu niet bij Boeing. Het ding is nu in Michoud, als ik het goed heb. Daar zou die getest worden. En die NASA-faciliteit sluit gewoon. Dus ja, vandaar dat er niet doorgewerkt kan worden. Het zou mij niks verbazen als achter de schermen Boeing er misschien niet helemaal ongelukkig mee is. Dat ze in ieder geval wat papierwerk nog in orde kunnen brengen. Want er wordt altijd gezegd van de ingewikkeldheid van een ruimtevaartuig kan je afmeten aan de kilo's documentatie die erbij horen. En die zijn meestal meer in aantal dan de raket of het ruimteschip weegt.
Dus dan is volume aan brandstof.
Ja, precies.
Er is nog één bedrijf dat ook over de kop is gegaan de afgelopen periode. En ze zeggen door de coronacrisis, en dat is Bigelow. Kennen jullie het? Ja, Bigelow is het bedrijf dat eigenlijk een hotel in de ruimte wilde gaan opstarten. Ze zijn al sinds 2005, 2006 zijn ze bezig met tests van ruimtemodules. Eigenlijk bemande ruimtemodules. Die zichzelf opblazen als ze eenmaal in de ruimte zijn. Dus ze lanceren eigenlijk een klein pakketje. En dan als een soort van airbag blaast hij zichzelf in de ruimte op. Waardoor je opeens veel meer volume hebt. Dat hebben ze twee keer met losse modules gedaan 10, 15 jaar geleden. En een paar jaar geleden hebben ze ook een module aan het ISS gekoppeld die zichzelf heeft opgeblazen. Beam heet die.
Het is een beetje verwarrend, maar opblazen in de zin van als een rubberboot. Hè? Niet opblazen als een staaf dynamiet.
Nee, een positieve manier van opblazen. Moeten we goed om erbij te zeggen.
Ja, ik dacht wel, ja. Ja, voor het hotel is dat toch niet heel leuk. Als het hotel zich opblaast, nee, als je eindelijk op de plaats van bestemming bent. Nee.
Ja. Ja.
Nou vond ik wel dat het de ontwikkelingen heel erg langzaam gingen de laatste tijd. Er waren, nou ja, Beam inderdaad, dat die deployable structure die nog steeds aan ISS vast zit, was succesvol. En in die tijd werd er heel veel gesproken over die plannen, die grote bemanbare modules. Inderdaad, het hotel. Ik kreeg de indruk dat het plan was om met de Boeing-capsule, de Starliner, daar naartoe te gaan vliegen. Dat was zo'n beetje een twee-eenheid geworden. En ja, het is nu ineens heel heftig weg. En het zou me niks verbazen als daar toch net iets meer achter zit dan alleen maar corona. Dat was wel heel erg stilletjes.
Misschien is het een goed excuus, hè?
Ik denk dat zij ook zijn ingehaald door Axiom, die recentelijk ook in het nieuws zijn gekomen, die wel een concreet plan hebben opgestart om echt een apart segment eigenlijk aan het ISS te koppelen, speciaal voor ruimtetoerisme, die ook concrete contracten nu met SpaceX hebben om via de Dragon-capsule toeristische ruimtevaart uit te voeren. Die zijn een stuk verder al hierin. En die zijn ook een stuk concreter al. Je zou ook bijna kunnen zeggen dat ze binnenkort al de eerste vaste contracten met toeristen gaan onthullen. Dus misschien dat ook een beetje mee heeft gespeeld bij de beslissing om toch alle activiteiten te staken bij Bigelow.
Ja, zo zou wel kunnen.
Zullen we naar het volgende onderwerp gaan?
Ja.
Luc. Nou.
Ja, oké.
SpaceX, geloof ik, hè?
Onder andere. Nou, ik heb een hele lijst van ruimtevaartuigen die de lucht in gaan. En vele zijn bemand, sommige niet. Maar nou, ik ga het lijstje eventjes doornemen.
Wat voor een lijstje is het?
De Soyuz.
Wat bindt ze samen?
De Soyuz, Crew Dragon, Starliner. SpaceX met zijn plannen voor de Dragon XL. Een beetje als reactie daarop, JAXA.
Maar wat ze gemeen hebben is dat ze omhoog gaan. Hè? Dat is
precies,
binnenkort.
Dat is in feite gewoon een lanceeroverzicht.
Ja, meeste gaat naar ISS inderdaad. Nou, de enige die we echt qua bemande vluchten die we heel zeker weten is de eerstvolgende vlucht van een Soyuz. Op 9 april moet de Soyuz MS-16 worden gelanceerd naar ISS. 9:05 ochtends Nederlandse tijd. Dat kunnen we dus allemaal netjes zien zonder daar vroeg voor uit het bed te hoeven komen. En de bemanning bestaat uit twee Russen, Ivanishin en Wagner. En de Amerikaanse astronaut Cassidy. Ze gaan snel naar het station toe. Ze maken 4 rondjes om de aarde. En 6 uur later moeten ze al koppelen met het station. Blijven 195 dagen daarboven. Daarna wordt het een beetje afwachten wie als de eerstvolgende gaat vliegen. In principe staat de Crew Dragon voor de tweede helft van mei op de rol met astronauten Hurley en Behnken. Het grappige is dat Hurley op STS-135 vloog, de allerlaatste Space Shuttle. Dus hij zou de laatste van het ene systeem en de eerste van het volgende systeem meemaken. Maar kort geleden is er een van de laatste parachutetests die SpaceX met Crew Dragon wilde doen, is fout gegaan. Niet dat de parachutes niet open gingen of zo. Er ging iets mis op het moment dat de capsule onder een helikopter hing. Het ding begon vervaarlijk te zwaaien, waardoor de piloot heeft besloten om zeg maar de touwen door te snijden. En de hele test te schrappen. Helaas is die testcapsule daarbij verloren gegaan. En het is nog niet duidelijk wat de impact op het verdere testschedule zal zijn. Daarmee blijft het ook een klein beetje onzeker of die Crew Dragon inderdaad in de tweede helft mei gaat vliegen. Dan komen we bij Starliner, de Boeing-capsule. Daar weten we natuurlijk ook alles van wat daar fout is gegaan bij de onbemande testvlucht naar het station.
Hij was ontploft.
Hij is niet ontploft, maar er ging van alles fout met de timer aan boord van het ruimtevaartuig. Waardoor die in een compleet verkeerde positie enorm met de standregelingsraketjes begon te vuren. En die niet meer naar het International Space Station kon vliegen. Wat zo ongeveer
nooit aangekomen?
Nee, hij is daar nooit aangekomen. Hij heeft een paar dagen rondjes om de aarde gemaakt. Toen is er, bleek achteraf, ook bij de terugkeer nog het een en ander fout gegaan. Op het laatste moment konden de computertechnici ingrijpen en voorkomen dat zeg maar het motorblok wat werd afgestoten voordat de capsule zou terugkeren, in botsing zou komen met de capsule. Problemen genoeg dus. En het is nog niet duidelijk of er nog een herhaling van die vlucht gaat plaatsvinden. NASA is daar heel schemerig over of ze heel erg gaan vasthouden aan die eis van we moeten een koppeling met het station getest hebben. Dus misschien dat de eerstvolgende testvlucht inderdaad direct de bemande vlucht is. Die staat nu voor eind augustus in de boeken. Die gaat met drie astronauten vliegen. Vinken, Ferguson en Mann, drie NASA-astronauten. Waar ook Ferguson weer opvalt, omdat hij de commandant was van STS-135, die laatste shuttlevlucht. Nou, dat zijn eventjes de bemande dingetjes voor de korte termijn. Dan is SpaceX ook nog gekomen met een geheel nieuw ding. De Dragon XL.
Ja, de Dragon XL, daar las ik ook iets over.
Ja, nou, dat lijkt er dan op.
Wat is de Dragon XL?
Ja, precies. Nou, de Dragon kennen we in twee uitvoeringen tot nu toe. Inmiddels zijn er al een hele stapel van die onbemande capsules naar het Space Station gevlogen om daar vracht aan te voeren, experimenten, maar zelfs ook wel schoon ondergoed en verse boterhammen. Opvallende daarbij was altijd dat hij een terugkeercapsule had. Dus er kan ook bijvoorbeeld experimentmateriaal terug worden gebracht naar de aarde. Die kwam heel goed getimed, omdat op het moment dat de Dragon ging vliegen, de Space Shuttle juist uit de vaart werd genomen. Die natuurlijk een hele enorme grote capability had om spulletjes terug te halen. Nou, het opvallende is bij dit nieuwe ontwerp, die Dragon XL, dat hij niet zo'n capsule heeft. Het is gewoon een groot vrachtvaartuig die spulletjes moet gaan lanceren. En dan in dit geval niet naar International Space Station, maar naar de Gateway. Het kleine ruimtestation wat NASA nog steeds wil gaan bouwen en wat onderdeel moet gaan worden van de Artemis-missies naar de maan.
Ja, dat vond ik dus apart, want werd dus eigenlijk al een capsule wordt ontworpen voor dus het sturen naar die module die nog om de maan heen moet.
Precies,
komen.
Inderdaad.
Zijn ze dan blijkbaar al zo ver met de ontwikkeling daarvan?
Nou, het verraste mij ook enorm. Ten eerste duurt het inderdaad nog wel eventjes voordat die gateway er gaat komen. Onlangs is die inderdaad losgelaten als vereist element om de eerste bemande maanlanding in 2024 te gaan uitvoeren. Men zag ook wel dat het allemaal wat lang ging duren en het allemaal wel erg ingewikkeld werd. Dus ze zijn er inderdaad heel vroeg bij. En wat ik eigenlijk nog opvallender vond, is dat SpaceX nu ineens met een totaal nieuw ontwerp komt. Terwijl er al iets vergelijkbaars is wat regelmatig naar Space Station heeft gevlogen, namelijk de Cygnus van Northrop Grumman. Die heeft al 9 vluchten gedaan. En ja, die was eigenlijk perfect op maat voor een missie zoals deze. Dus ja, een hele grappige.
En even voor mijn begrip ook, want ik haal al die capsules altijd enorm door elkaar. Dragon, er was een reguliere Dragon, een Crew Dragon, waar mensen in konden. Ja. Voor bemande vluchten. Daar ging op een gegeven moment volgens mij iets mis mee. En dan was er een Cargo Dragon en die wordt over het algemeen wel goed al gebruikt naar ISS. Ik zie Yuri knikken.
Ja.
Dan had ik het goed.
Jazeker.
En nu komt er dus een Dragon XL, bedoeld voor bemand weer.
Nee. De Dragon XL is een variant van de Dragon. Je hebt de Dragon, de Crew Dragon en de Dragon XL. De gewone Dragon die heeft inderdaad al meerdere vrachten succesvol afgeleverd. De Crew Dragon heeft een testvlucht gehad waarbij die succesvol aan Space Station is gekoppeld, goed terugkeerde en vervolgens een paar maanden later bij een grondtest is geëxplodeerd en dus weer voor vertragingen zorgde. Dit nieuwe toestel is dus, zoals gezegd, inderdaad niet bedoeld voor vrachtvluchten naar Space Station, maar naar de Gateway. Het grappige is dat er, het lijkt erop dat er uit Japanse hoek een reactie op is gekomen. Die stelt namelijk ineens voor om hun HDV-X, een nieuwe versie van een ruimteschip waarmee zij het ruimtestation bevoorraden, om die ook geschikt te maken om naar Gateway te gaan vliegen. Dus het wemelt ineens van de apparaten en de nieuwe ontwerpen die diverse ruimtestations moeten gaan verzorgen. En ook hierin moeten we maar weer kijken wie het uiteindelijk gaat halen en inderdaad er operationeel gaat meedraaien.
Nou, we zullen het zien. We zullen het zien. En dan was er ook nog een hele lijst waar we het over hadden van SpaceX-lanceringen, toch? Van de komende tijd. Dat,
wie had die?
Ja,
eigenlijk?
Die manifest.
Was jij dat, Thijs?
Ik,
Dat was jouw afdeling.
Het was mijn afdeling. Ik ga hem even opzoeken. Dat was die manifest inderdaad. Die had iemand op een gegeven moment getweet. Even kijken, waar is hij? De Falcon Heavy, die hebben we allemaal één keer omhoog zien gaan. En dat ging toen hartstikke goed. Toen is hij daarna... Is hij nou een tweede vlucht geweest van die Falcon Heavy?
Ja, hè? Ja. Zijn er drie geweest in totaal.
Ja, maar was er toen niet iets dat misging of zo? Die eerste keer blijven we nog steeds bij als de... Eigenlijk de meest succesvolle.
Nou, meestal gaat het met een van de drie boosters. Een van de drie boosters is meestal in de problemen als die terugkomt.
Ja, oké. Dus,
Ging er mis. Nou, voor de rest, de drie lanceringen zijn voor de rest
veilig. Toch wel, ja. Dus ik zit eigenlijk te wachten van, nou, wanneer komen nu die nieuwe Falcon Heavy's, wanneer gaan die nu de lucht in? En toen opeens was Michael Baylor van Next Space Flight, die trouwens ook een ontzettend leuke app heeft, die elke keer een notification stuurt als er ergens een raket omhoog gaat. Dan kan je live ook in tunen van Next Space Flight. Die zet op zijn Twitter opeens dat er dus een nieuw manifest was van de Falcon Heavy, oftewel wanneer ze gaan gelanceerd kan worden. Jongens, schrijf het op in jullie agenda. Er komt er... Even kijken. Drie staan er voor dit jaar. GLS 1 en GLS 2. En dan nog iets van de US Air Force, denk ik. Space Force. Oh, dat is het. Ik denk al van, betekent die afkorting? USSF. Dat is maakbaar is het USAF. Maar tegenwoordig is het de Space Force. USSF 44. US Space Force 44 missie. Die komt eind dit jaar. En die GLS...
Als ik daar eventjes heel kort op mag inhaken, natuurlijk, Thijs. We hebben in de Technoloog kort geleden een lang vraaggesprek gehad met Patrick Bolder van het The Hague Center for Strategic Studies. In elk geval, die is luitenant-kolonel bij de luchtmacht, als ik me niet vergis. Met hem hebben we uitgebreid gesproken over die Space Force en wat daar de zin van is en hoe ver ze daarmee zijn enzovoort. Dus nu die hier zo ter sprake komt, dacht ik even, zoek bij BNR op de Technoloog, Patrick Bolder, Space Force, dan vind je die podcast.
Oh, Herbert, ik dacht, je wil even inhoudelijk inhaken, maar je wilde gewoon even je show pluggen. Dat was gewoon
nee.
Het...
Nou, ik denk, de luisteraars een dienst bewijzen.
Oh, oké. Nee, tuurlijk. Nee, heel goed.
Maar ga
En dan even kijken, dus er zijn in totaal 6 missies nu gepland. 3 voor dit jaar, 2 voor volgend jaar en eentje voor 2022. Dus op een gegeven moment zou je ook zeggen, nou, die Falcon Heavy, die... dat wordt gewoon een normale lancering. En gezien het feit dat er laatst met die Falcon, met die reguliere Falcon 9 eens een keer iets misging, is het, nou, kan het weer wat spektakel opleveren. Want de primaire missie is altijd om gewoon de cargo in een orbit te krijgen of wat dan ook. Hè, de missie uitvoeren. De secundaire missie blijkt ten alle tijde om die raketten goed te landen. Ik hoop op veel succes, maar ik hoop natuurlijk ook gewoon op veel explosies. Want dan hebben we weer wat om te kijken. Levert al het prachtige plaatje op. En volgens mij...
Ik hoop het
zoals Ilema zei... Die vinden het niet erg. Bij elke explosie wordt de volgende raket weer een klein beetje beter. Dus dat is alleen maar goed. Ik vond hem, sowieso zei hij laatst weer een hele mooie one-liner. Toen zei hij van, we proberen niet de beste producten te maken. We proberen gewoon de minst slechte producten te maken. Ja, make it less horrible. Dat vond ik eigenlijk wel een mooi product uitgang. Dan zou ik het nu graag eigenlijk willen hebben over de nieuwe Cosmos. Dat lijkt me een hele leuke. Ik heb daar zelfs een liedje voor. Want we willen in de toekomst meer met tunes en bumpertjes en dat allemaal gaan doen. Toen zei jij, Luc, van doe Vangelis eronder. Dus nu is mijn vraag. Als het goed is, horen jullie dan zo meteen Vangelis spelen?
Hoor je nog niet. Nee?
Heel stil.
Nee, niks. Oké, okay, nou ja.
Dan gaat dat ook nog mis.
Dan is het dat.
Ja, nu wel trouwens.
Dan gaat dat ook nog mis. Ja. Kijk, nu hoor je wel iets. Dat is goed. Als het goed is, nu hoor je Cosmos, ja. A Personal Voyage. Dat is de serie uit de jaren 80.
Goeie herinnering aan.
Ja. Van Carl Sagan. Goeie, ik heb ook zeer goede herinneringen aan. Ik heb het verslonden, die afleveringen. En legendarische serie uit de jaren 80, waarin Carl Sagan eigenlijk populaire wetenschap heruitvindt op televisie. Werd verguisd door zijn collega's, want dat was toch geen serieuze wetenschap. En wat moest je daar nou mee? En inderdaad, dus de soundtrack van Vangelis zit hieronder. Toen is vervolgens in 2014 uit mijn hoofd zo ongeveer een remake gemaakt van die hele Cosmos-serie met Neil deGrasse Tyson, hè, de baas van het planetarium in New York. En nu hebben ze daar ook weer een remake van gemaakt. Dus ze hebben eigenlijk een soort deel 2 gemaakt van die nieuwe Cosmos. Dus eigenlijk is het een soort van derde aflevering van Cosmos. En hij heet Possible Worlds. Nu hoor je volgens mij Carl Sagan zo meteen er doorheen kletsen. Moet je maar zeggen, want ik kijk alleen de beelden, ik hoor de audio niet. Ik heb een paar afleveringen kunnen kijken. Het is op National Geographic. En het is echt een prachtige serie weer geworden. Ik snap hem ietsje minder goed dan de vorige. Want die vorige twee waren eigenlijk heel duidelijk een soort van, oké, stap 1, wat is het universum? Stap 2, wat is leven? 3, hoe zijn we daar allemaal achter gekomen? Nou, en zo werd je eigenlijk aan de hand meegenomen door de wonderenwereld der wetenschap. Nu is de nieuwste, die heet Cosmos Possible Worlds. Dus mogelijke werelden. En daar nemen ze een beetje een brede interpretatie van. Het lijkt, ik heb nu 3 afleveringen gekeken en ik vind de lijn in verhaal soms moeilijk te vinden. Van wat proberen ze me nou precies te vertellen? Maar het komt erop neer dat ze proberen te laten zien wat voor een exoplaneten er wel niet zijn. Hoe onze huidige wereld er wel niet uit zou kunnen zien. Hoe onze wereld er in het verleden uit heeft gezien. En wat ons dat misschien kan vertellen over de toekomst. En komen er wel bepaalde soort van dingen langs die ook in eerdere afleveringen hebben gezeten. En eentje die ik meteen het meest briljant vond, die in de eerste aflevering zat, was dat Neil deGrasse Tyson terug naar Amsterdam gaat. Net als dat Carl Sagan dat deed. Carl Sagan die had in de jaren 80 een prachtige aflevering. Mijn allerfavorietste aflevering van Cosmos ooit. Waarbij die Voyager, het Voyager ruimtevaartschip, verbindt aan de ontdekkingslust van de Nederlanders in de 17e eeuw. En dan zie je Carl Sagan. Oh. Ja, dan zie je Carl Sagan zie je in het paleis op de Dam staan. Dat heet tegenwoordig het paleis.
Hij haalt er speciaal de Nederlanders
bij. De Nederlanders bij. En dat doet dus, die nieuwe weer. Op een eigen, moderne manier. Dus Carl Sagan die stond, dat was allemaal zo heerlijk knullig, stond hij zo in het paleis op de Dam te vertellen dat oorspronkelijk het stadhuis was van de burgers van Amsterdam. Die eigenlijk zich hadden onttrokken aan tirannen en koningen en keizers van ver. En als burgers zichzelf hadden georganiseerd. En nu de wereldzeeën overvoeren. En dus is een prachtige, in het Paleis Amsterdam, het oude stadhuis, een prachtige wereldkaart te zien van waar die burgers van Amsterdam allemaal niet geweest waren. Dus het universum, de kosmos, was van de Amsterdammers zelf. En nu in deze nieuwe aflevering gaat Neil deGrasse Tyson terug naar Amsterdam. Vertelt datzelfde verhaal en verbindt het vervolgens aan Constantijn Huygens, die met zijn telescoop de ringen van Saturnus ontdekt. En hij verbindt het aan Spinoza, die voor het eerst zich onttrekt aan eigenlijk het wereldbeeld dat tot dan toe bestaat, dat God alles heeft gecreëerd. En dat eigenlijk een select groepje mannen dat vertaalt voor de leken. Terwijl Spinoza zegt, nou, volgens mij bestaat God in alles, in de natuur. En zijn er stelselmatige wetten der natuur en wiskunde. En als we die leren kennen, leren we meer over de wereld, volgens mij, dan dat we naar dit selecte groepje mannen luisteren. En Spinoza is natuurlijk ook is een figuur. Hij woonde in Amsterdam, was een zoon van vluchtelingen. En er is een waanzinnig prachtige animatie in die eerste aflevering van Cosmos. Waarin die dus daarna teruggaat. En ik zou willen zeggen, ga hem allemaal kijken. Maar welkom in de wonderenwereld. Ja. Welkom in de wonderenwereld van hoe dat allemaal werkt. Hij wordt dus wel uitgezonden op. Horen jullie nu ook, als het goed is, de nieuwe Cosmos hier onderdoor? Zo langzaam stilletjes. Of niet? Ja, no, nee. Hier komt hij. Hier komt hij. Dit is de nieuwe. Die is dus niet te kijken. Hij is niet op on-demand te kijken. Niet bij Ziggo. Ik heb zelfs Disney Plus thuis. National Geographic is van Disney. Daar staat hij niet op. Dus ik betaal zelfs maandelijk iets aan Disney. En nog kan ik hem niet kijken. Hij schijnt over een half jaar herhaald te worden op Fox. Dan kan je hem zien. Dus op dit moment, midden in corona, pompen ze 2 afleveringen per week, pompen ze eruit. Ze zijn nu volgens mij al bij aflevering 8 of 9. Dus na 3 weken uitzenden. En moet je dus maar hopen dat je hem vindt. En anders is er altijd nog de magische wonderenwereld van het internet, waar je het ook kan vinden. Maar ja, dan moet je weten waar je moet kijken.
Vast wel.
Ik kan hem van harte aanraden, want het is werkelijk waar weer een spektakel. Het begint met 2 zwarte gaten die ook op elkaar ploffen. Neil deGrasse Tyson doet het leuk. Ik ben persoonlijk meer fan van Carl Sagan dan van Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson is iets meer gedragen en iets theatraler dan toch de authentieke Carl Sagan. Maar ik ben erg blij dat er nog steeds successeries worden gemaakt. Zo nu en dan. Ik weet niet, 10 jaar geleden was het helemaal nieuw. Voelend waren er niet zoveel series die je meenamen. Nou, in de afgelopen 10 jaar was echt een soort gouden tijd voor populair wetenschappelijke series, heb ik het idee. Veel mensen weten nu een beetje hoe de aarde zich verhoudt tot de rest van het heelal. En bij deze proberen ze dus iets verder in de toekomst te kijken. Waar kunnen we nu heen? En ik zou ook aan jullie willen vragen, kijk hem vooral een keer. Dan kunnen we het er over een halfjaartje nog eens een keer over hebben.
Ik heb hem een paar afleveringen gezien.
Maar ik wil alleen maar
echt de moeite waard.
Ja. Ja, en nu wil ik alleen maar zeggen, jongens, totaal ondergesneeuwd door corona. Maar hij is te vinden. Hij is er. Hij bestaat. En ik ben nog een van de belangrijke dingen nog vergeten te tellen. Dat is, hij was eigenlijk van plan. Eigenlijk had hij vorig jaar uit moeten komen. Dat was het oorspronkelijke plan. Het stond helemaal klaar. De campagne is
gebeurd,
dan. Ja, ja, Neil deGrasse Tyson werd opeens gemetooed. Die kreeg van 3 verschillende kanten kreeg hij opeens een verdenking aan zijn broek. Eentje was echt heel erg out there. Dat bleek een beetje een soort psychotisch iemand te zijn. De ander was een oude vriendin van 30 jaar geleden. Ja, die zei dat hij iets gedaan. Hij zou pushy zijn geweest. Maar het was ook zo van, hij was 2 keer op date met een meisje geweest en hij wist nergens meer iets van. En het was dermate verjaard. En ook de aanklacht zelf was nou ook niet. Het ging niet echt over zware aanklacht. Het was meer zo van, je was een beetje vervelend. En de laatste aanklacht, die was zeer recent. Dat had volgens mij zelfs te maken met de productie van deze serie. Aan het eind van de productie had hij iemand uitgenodigd. Een dame, om het te vieren. Bij hem thuis met een fles wijn en hij was te charming. En zij voelde zich een beetje in een bepaalde hoek gedrukt en vond het oncomfortabel, want ze waren collega's en niet vrienden of zo. Maar hij had het meer als vriendschappelijk gezien. Had er wijn aangeboden, verder was niks gebeurd, punt. Nou, dat was het. En dus vervolgens kwam er een... Nee, er wilde maar niet echt een schandaal uitkomen. Toen heeft Nat Geo heeft toch gezegd van, nou ja, we schuiven het op de lange baan en we stellen het uit en dat allemaal. Neil deGrasse Tyson verdween van de aardbodem voor een jaar. Want die had opeens een MeToo aan zijn broek hangen. En hij is volgens mij de enige die ergens echt officieel van beschuldigd is. Die er zonder kleerscheuren uiteindelijk vanaf is gekomen. Omdat inhoudelijk het allemaal geen stand hield. Het was gewoon, je weet nooit hoe mensen in een intieme setting precies met elkaar omgaan. Daar waren we allemaal niet bij. Maar dat er dus uiteindelijk niks grensoverschrijdends heeft plaatsgevonden. Zijn serie is uitgekomen. Hij zit weer bij de talkshowprogramma's. Hij heeft een boek geschreven. Dus volgens mij, volgens mij is hij er als eerste zonder kleerscheuren vanaf gekomen. En is nu eindelijk die serie te zien. Maar is hij dus een beetje in het water gevallen door het wereldnieuws. Dus ja. Wij als fans.
Aan de andere kant, juist in deze tijden zijn dit heerlijke dingen om je in te verliezen. En het is ook wel eens fijn om het een avondje niet over corona te hebben. Want het is best moeilijk te vinden vandaag.
Ja, klopt. En vrienden van mij, ik zat in een enorme Zoom-party dit weekend. En toen was de laatste vraag van, heeft iemand nog iets te kijken? Kunnen we nog even tips uitwisselen? En toen bleek uiteindelijk dat deze Cosmos, waar ik mee kwam, ik zei, de nieuwe Cosmos is uit. Daar was iedereen het meest enthousiast over, want eigenlijk al het andere had iedereen al stuk gekeken. Dus ik denk dat het is inderdaad wel welkom, ja. Dus doe je voordeel mee.
Heel mooi. Oké, zal ik mijn emmertje even omkeren?
Ja, ik keer je emmertje even om. Ga ik eens kijken of er bij mij beneden in de bodem misschien nog een klein dingetje zit. Dat, Herbert, dat heb je.
Ik had dus die 139 nieuwe objecten voorbij Neptunus.
Ja.
Ik heb het voor een deel al verteld. Was een survey gaande naar dark energy. Ze hadden 5000 vierkante graden, als je je daar een voorstelling van kunt maken, aan de hemel zouden ze gaan nakijken op dark energy. Ik weet eigenlijk niet eens precies hoe ze dat doen.
5000 vierkante graden?
Ja. Weet je wat een graad is? Een graad van een boog, zeg maar.
Ja, net als 360 graden. Ja.
Eén graad van de 90, zeg maar, van de rechterhoek.
Ja, die snap ik.
Als je naar boven kijkt, dan kun je één zo'n graad kun je op de hemel afpassen. En doe je loodrecht daarop ook een graad, dan heb je een vierkante graad.
Ja, aha.
Heb je daar een voorstelling van?
Ik snap hem. En hoeveel dan, zeiden ze ook weer?
5000 vierkante graden. En wat ik nou niet weet, en dat kan ik ook een beetje moeilijk uit mijn hoofd uitrekenen. Misschien weet Jury of Luc dat. Hoeveel vierkante graden de hele hemelbol eigenlijk beslaat. He, in het rond is het 360 graden. Maar hoeveel vierkante graden heeft de hele hemel eigenlijk aan zijn broek?
Is het dan 360 keer 360? Of ben ik dan heel dom?
Maar nee, dat is het dus zeker niet. Want we hebben het over een bol. En niet
wat
over
een bol? Shit. Ja, hoe breek je de oppervlakte van een bol?
Dat is zo lang geleden. Nee, dat weet ik niet meer.
De oppervlakte van een bol, dat weet ik dan toevallig wel. Dat is
pi-r-kwadraat. Ja. Pi-r-kwadraat.
Maar dat wil niet zeggen dat een bol vier... Wat is het dat een bol vier... Dat een bol pi r kwadraat vierkante graden zou hebben.
Maar pi r kwadraat is toch de oppervlakte van een cirkel?
Nee, 2 pi r is de omtrek van een cirkel.
Shit.
Oh ja, pi r kwadraat is... Sorry. Okay. Het oppervlak van een bol is volgens mij 4 pi r kwadraat.
Ah.
Maar dat is ook weer iets anders. Hè? Dat is in vierkante meters of wat voor eenheid je dan ook wilt hanteren. Maar in vierkante graden wordt voor mij iets moeilijk.
Wij hebben een vacature openstaan bij Space Cowboys voor een wiskundige dan wel natuurkundige. Bij deze meldt u allen aan.
Nu je me dwingt, ga ik er toch even hard op nadenken. Want een cirkel bestaat uit 360 graden.
Ja.
En dus niet centimeters of meters of iets dergelijks, maar graden. Maar dat maakt niet uit. De oppervlakte van een cirkel is pi r kwadraat, ook weer in meters enzovoort. Oppervlakte van een bol is 4 pi r kwadraat, zoals ik net zei. Dan zou het dus best kunnen dat een bol 4 pi r kwadraat... Ik weet het echt niet.
Ik bewonder je poging.
Het zijn er in ieder geval 5000.
Ja, ik blijf mijn best doen. 5000 vierkante graden.
Kijk, hier gaan wij echt op terugkomen, Herbert. Ik weet zeker dat...
Luister nou eventjes.
Oh, sorry, ja.
5000, dat is bijvoorbeeld 20 bij 250. Ja, dat is 20 maal 250 is 5000. Vind ik nog niet zo makkelijk rekenen.
Maar even de maan. Dus hoeveel graden hebben we het dan over, denk je? Als je even een volle maan pakt. Hoeveel graden zou dat zijn?
Ik ga naar 100 bij 50. De maan is een halve graad in diameter. Als ik goed ben ingericht.
Okay. Ja.
Maar ik probeer nog steeds iets te maken van die 5000 vierkante graden. Dat is dus 100 graden bij 50 graden.
Oké. Okay. Dus ongeveer 200 bij 100 manen.
Nu kun je... Nu kun je een, ja, nu kun je er een voorstelling van maken.
Ja, nou, okay. Heel goed.
Dus dat zijn ze.
100 manen bij 200 manen. Yes.
Dat. Dat was die 5000 vierkante. Die waren ze aan het inventariseren. Op zoek naar donkere energie. Nou, die donkere energie hebben ze misschien gevonden, misschien niet. Maar in ieder geval hadden ze dus als bijvangst die, hoeveel waren het ook weer? 139 nieuwe objecten.
Dat is ongeveer
het maximum, want je hebt het dus niet over planeten. Je hebt het over objecten van Pluto of kleiner. Daar kun je voor het gemak aan denken.
En hebben we het dan over de Kuiperbelt of is die dan nog veel verder weg?
Nee, we hebben het over maximaal de Kuiperbelt. We hebben het over de ruimte voorbij Pluto. En niet over, niet over bijna de interstellaire ruimte.
Nee, oké. Okay. Dus er is eigenlijk. Er gebeurt daar gewoon ontzettend veel. Ik bedoel, het is wel grappig gewoon, omdat we oorspronkelijk dachten dat er gewoon één ding
was.
Ja, ooit zagen we alleen Pluto. En dat was ook alleen mathematisch gevonden. Hè? En uiteindelijk komt het er gewoon meer. Onze meetinstrumenten worden steeds beter. En dus vinden we steeds meer.
Precies, precies. Ja. En er waren er dus al 3000 bekend, vond ik ergens. En als ik de link volg, want ik vond een stukje op de weblog Boing Boing. Dat is toevallig een weblog die ik veel volg en die veel heeft over wetenschap en technologie. Die noemde dus dat getal van 139. Volg ik dan de links die uiteindelijk uitkomen bij een wetenschappelijke publicatie op de site iopscience.iop.org. Maar daar zeggen ze in de abstract: we present a catalog of 316 trans-Neptunian bodies. Dus er zijn wat meningsverschillen over hoe groot het aantal precies dat ze hebben ontdekt. Maar in ieder geval, ze komen met emmers tegelijk binnen. En dan was dit dus nog maar die 5000 graden. En er zijn er dus nog een hele hoop meer van dat soort oppervlakken die je in kaart zou kunnen brengen. En waar je ook die dingen kunt vinden.
Ja, waarbij zelfs.
Dus nog heel wat objecten voor apparaten als New Horizons om langs te vliegen. Hè? Want die heeft er nou misschien, 2 of 3 heeft hij er bekeken.
Ja.
En er zijn er nog duizenden te gaan.
Waar is een New Horizons eigenlijk? Zul je dat weer een zijspoor pakken? Maar is dat,
Nou ja, die is tussen het ene en het andere. Wat is het Kuiperbelt-object? Is hij aan het vliegen? Hij heeft er één intussen bekeken. Hè, die twee aardappelen die tegen elkaar gekleefd zaten. Dat ding had eerst de ene naam en later de andere naam. Dus ik ben wat dat betreft ook volledig in de war.
Dat was eerst een volgende tool. Ja,
ja, precies, ja, precies. Bedankt.
Ja.
Ja. Zo is het. En dat soort objecten, daar zijn er dus verschrikkelijk veel van. Het verhaal doet mij een beetje denken aan. Ga ik ook weer even een zijpaadje.
Maar wacht
op.
Even niet te snel. Want heel even, er zijn dus naamsveranderingen geweest voor die objecten voorbij Neptunus. Ja. Is het nou zo dat hij ging eerst naar Ultima Thule, MU69?
Ja.
Maar die heet dus tegenwoordig weer Arrokoth.
Ja.
Oh, ja, Ultima Thule deed. Thule is een beetje een besmette term geworden. Omdat Thule ook een term was die vaak door het naziregime werd gebruikt. En dat vonden ze even geen goed idee meer. Dus toen hebben ze het een Native Indian naam gegeven.
Oké. Maar Thule is toch ook een naam voor Groenland?
Ja. Het was natuurlijk oorspronkelijk een plek voorbij, ver weg, voorbij de Noordercirkel, voorbij de Poolse.
Ja, ik heb hier letterlijk een boek staan. Ik zal het even voor de video erbij pakken. Een momentje.
Dat is dus
een boek van Theo Beckman. Het gulden vlies van Thule. Ik laat het meteen van de camera zien. Het gulden vlies van Thule. Dat is een prachtige kinderserie over hoe klimaatverandering, een derde wereldoorlog voor klimaatverandering zorgt, waardoor Groenland helemaal fantastisch wilderig wordt en vrouwen de dienst uitmaken. Prachtig boek.
Een derde wereldoorlog voor klimaatverandering zorgt waardoor Groenland helemaal.
Ja, zeer belangrijk boek. Zeer belangrijk boek. En dus ik vond die naam Thule altijd prachtig, gek. Maar nu blijkt het iets met nazi's te maken hebben. En daarom.
Zeer belangrijk.
Ja. Oké, op die manier. En dus, hoe heette dan het eerste ding ook alweer waar New Horizons heen vloog?
Pluto en Garum.
Oh ja.
Misschien heb je er wel eens van gehoord.
En toen ging je dus. Ja, precies, dus ik ben helemaal de kluts kwijt. En toen ging je dus naar Ultima Thule, maar die ook wel bekend als MU69. En die Arrokoth. Is dus nu Arrokoth genoemd. En hij gaat nu weer naar nog een trans.
Ja, waarvan ik niet eens meer weet of hij nou een echte naam had of alleen maar een code. Een code.
Okay.
Het is allemaal wel, ze maken het niet heel makkelijk altijd
vast
in de
echte naam.
Daar zijn wij voor. Daar zijn wij voor.
De naam als iedereen wat bij is.
Ja. Ja.
Jezus. Oké. Okay. Nou. Hartstikke goed. Ja. We zijn weer helemaal bij in ieder geval. Dat is.
Nou ja, okay.
Sorry Herbert,
ja,
je kan verder.
De geschiedenis herhaalt zich een beetje. Want ik herinnerde me toen ik hierover zat na te denken, dat toen ik een schooljongen was, praten we over de 60s jongens. Toen heb ik nog geleerd dat Jupiter 12 manen had. En Saturnus 10,
ja,
of zoiets.
Wisten wij wel.
In dat ballpark. En intussen, ik weet niet hoeveel het er zijn, maar het verandert natuurlijk met de dag, het aantal manen van Jupiter. En zo heb ik ook geleerd dat er 9 planeten waren. En dat leek het wel zo'n beetje te zijn.
Ja.
En tegenwoordig weten we dus dat er wolken en wolken van die dingen rondvliegen tussen, nou ja, natuurlijk tussen Mars en Jupiter, dat spreekt vanzelf, maar ook voorbij Neptunus en Pluto, dat er daar een drukte is van belang en dat er nog zo ontzettend veel te ontdekken over is.
Gelukkig wel.
Ja.
En dat brengt generaties moeten tenslotte ook wat te doen hebben.
Ja, zo is het. Dat brengt op de andere dingen die ik nog even had liggen. En daar zal ik kort over zijn hoor. Maar we hebben het in de eerdere Space Cowboys, toen we het allemaal nog in het Engels deden, we hebben het uitvoerig gehad over Bennu, waar Osiris Rex op bezoek was. En we hebben het gehad over Ryugu, waar Hayabusa 2 aan het rondvliegen was en aan het rondneuzen was. En over allebei zijn sinds kort publicaties verschenen. Even kijken hoor. Wat even zien. Over Hayabusa 2. Die is aan het schieten geweest. En enfin, we knallen dat in de show notes. Dat is waarschijnlijk de handigste manier om het er nu over te hebben.
Want hij schoot er iets in en dan kwam er vervolgens een verpulvering kwam er omhoog. En die heeft hij geanalyseerd.
Ja.
Nee, die heeft hij meegenomen.
Hij heeft hem meegenomen heeft en die komt deze kant op.
Eind dit jaar moet de capsule ergens in Australië landen.
Awesome.
Precies, die komt terug. En wat Bennu betreft, daar is een zeer hoge resolutie foto van verschenen. En dat is een bijproduct van dat verblijf van Osiris Rex. Die moest namelijk een goede plek uitzoeken waar hij dan zijn kanon op kan richten. Mm-hmm. Die gaat dan, als ik goed ben geïnformeerd, een soort stikstofkanon op een plekje daar ergens op die asteroïde gaat hij richten. En dan gaat hij blazen. En datgene wat daar dan omhoog vliegt, gaat hij nakijken. Mm-hmm. En de foto die hij heeft gebruikt om die plek uit te zoeken, die is nu in zijn geheel gepubliceerd. Die kun je dus downloaden en tot in detail bekijken. Ziet er een beetje uit als een foto van een halfpipe. Ze hebben een soort Mercator-projectie gebruikt. Het is een vierkante foto geworden. En hij is gemaakt van 2155 foto's die door de primary camera van Osiris Rex zijn gemaakt. 5 centimeter per pixel. Moet je nagaan, hè? Zo. Scherp is die. Elke pixel stelt 5 centimeter voor op die asteroïde.
Laten we dat niet doen. Nee.
Dus ik ga nu ook niet uitrekenen hoeveel vierkante pixel dat is, bij wijze van spreken. Want dan beginnen we weer opnieuw. Maar die foto is dus waar het mij om gaat. En die is awesome. Staat een verklein van in Ars Technica. Maar ja, hoe groot die uiteindelijk uitpakt als je hem helemaal op je scherm zet. Dat zou ik niet eens durven zeggen. Maar dat zijn dus twee leuke resultaten van die twee asteroïde missies. Die toevallig vrijwel tegelijkertijd.
En ze zeggen altijd van dit gaat ons helpen om het ontstaan van ons zonnestelsel beter te ontdekken.
Ja, die toverformule. Ja.
Maar ik ben altijd. Ja. Oké, okay, nou. En? Hè? Waar blijft het nou? Geef me maar wat conclusies.
Nou ja. Dit. Ja, even kijken hoor. Het verhaal van Ryugu, van Hayabusa 2/Ryugu. Dat is nu dus gepubliceerd in Science. Mm-hmm. Dus als je dat in meer detail wilt weten, dan kun je Science erbij opslaan. En vaak is het zo dat die stukken niet gratis te krijgen zijn. Hè, dan krijg je een abstract en kun je dan vervolgens gaan dokken om het in zijn geheel te zien. Maar het verhaal in Science kun je in zijn geheel lezen. Dat gaat schermen achter elkaar
doen. Oh, wat
toe.
Gaaf. Oké. Okay.
En ik heb dat zelf dus ook niet helemaal gelezen. Daar was het mij dus even te veel voor.
Ja, ik kan me voorstellen. Voor liefhebbers.
We kunnen daar wel een link naar in de show notes op.
Blijft het interessant, hè, dat die hele discussie over wat dan dus een planeet is en wat niet. Want in die Kuiperbelt zitten dus gewoon zoveel objecten dat... Ja. Als men het 300 jaar geleden had geweten, dan had het er allemaal heel anders uitgezien. Het is heel grappig, vind ik altijd, hoe die...
Ja, als ik het goed begrijp, zijn daar...
De definities zijn inderdaad uiteindelijk vrij scherp aangezet. Van, is hij bijvoorbeeld als een planeet ontstaat, zuigt hij dan dus ook bepaalde objecten uit zijn omgeving op. Is een belangrijke. En Pluto was volgens mij dan dus te licht bevonden om... dat te kunnen doen. Ja. En dus is het geen planeet. Dat is volgens mij het ding. Maar het ligt natuurlijk maar net aan. Die definitie is relatief nieuw. Dus ik vraag me af of waar men achterkomt dat dit weer allemaal op zijn kop zet. Dat bijvoorbeeld.
Ja. Uiteindelijk is het willekeurig. En als je het als definitie zou hanteren dat die groter moet zijn om een planeet te kunnen wezen, hè, dan zoveel kilometer.
Het zou me niks verbazen als dat binnenkort weer gebeurt.
Zo makkelijk is
het. Ik ben er voor uit nostalgische overwegingen.
Neil deGrasse Tyson, die heeft veel.
Ja, van dat rijtje Uranus, Neptunus, Pluto, dat wil ik toch eigenlijk ook weer terug hebben.
Ja, helemaal eens.
Oké, wie heeft nog iets belangrijks niet
dat
verteld?
Heb ik dat ik nog iets belangrijks niet geveld had. Even kijken hoor. Go for it, Jury.
Ik heb nog twee onderwerpen. Sorry, ik sloeg over als een 15-jarige.
Oké, Jury, kom maar op.
Twee onderwerpen. Als we het toch over interplanetaire sondes hebben. 10 april... krijgen wij bezoek van een sonde die we 1,5 jaar geleden hebben gelanceerd. BepiColombo, Colombo. Europese sonde die uiteindelijk naar Mercurius moet gaan. En om bij Mercurius te komen, heeft BepiColombo Colombo wat hulp nodig van twee planeten. Gravity slingshots noemen ze dat ook wel. Dus door langs een planeet te scharen, wordt de snelheid verhoogd en wordt de baan een klein beetje aangepast. Zodat het lukt om zonder al te veel extra brandstof toch in de juiste baan om een andere planeet te komen. Nou, 10 april komt BepiColombo Colombo dus even langs de aarde. Gebruiken ze ook gelijk om even te testen of alle camera's en sensoren nog goed werken. En dan later dit jaar, dan hebben we het over oktober dit jaar, komt BepiColombo aan bij Venus voor een tweede slingshot.
Oh, cool. En wat heel vet is van die cameratest, daar moet je soms best wel goed naar zoeken. Maar er zijn best wel veel van die sondes die dus hele vette naar de aardes hebben. Die nooit echt worden gebruikt of zo. Maar dus alleen maar vanwege die slingshots. Ze hebben ze dan even de camera's aangezet. En volgens mij, pin me hier absoluut niet vast, maar was New Horizons ook zoiets. Er zijn er een paar die geslingshot zijn en dus eventjes als testje even een paar opnames van de aarde hebben gemaakt, terwijl ze dus richting de aarde kwamen. En zoveel hebben we die niet van een soort van een steeds...
Een jaar later, we hebben het over oktober... Gaaf. Augustus 2021. Dan komt BepiColombo nog 1 keer langs Venus. En dan heeft hij genoeg kracht eigenlijk om bij Mercurius aan te komen. Dat duurt ons nog wel eventjes, want pas in 2025... hoe ziet de wereld er dan uit? Dan pas komt BepiColombo echt in een baan om Mercurius heen. En kunnen ze beginnen
met... lange wetenschappelijke adem hebben tegenwoordig. Mercurius.
Dus, maar ik vind het zo apart, want Mercurius is toch best wel dichtbij. Ik dacht altijd dat het juist ging om planeten die heel ver weg zijn of dat die heel ver moet. Maar dit gaat blijkbaar om de perfecte baan te creëren.
Is dat het inderdaad? Mercurius is dan wel heel dichtbij, maar het is richting zon. Het is naar binnen in de omloopbaan gezien vanaf de aarde. En dat schijnt veel moeilijker te zijn dan iets naar buiten te slingeren. Nou ja, middelpunt, vliegende krachten.
Over lange adem gesproken, heb ik er eventueel nog wel eentje, Jury.
Ja.
Ik zag een soort vooruitzicht van alle launches die er aankomen van NASA tot 2025. En dat is nogal een lijst. Dus vooral 2022 wordt een enorm spacejaar. Dat kan je dus nu al zien, omdat er gewoon ontzettend veel gelanceerd gaat worden. Ik zit stom genoeg nu even met alleen een lage resolutie, dus ik kan het niet zo goed lezen. Maar... 2022, over 2 jaar. Ja, 2 jaar na nu is dus gewoon wordt een enorme lijst van dingen. SpaceX, een heleboel dingen. Meerdere telescopen. Future Crew missions gaan omhoog. Een hele lange lijst van kleinere
2022,
zaken.
Dus
we zullen wel even in de show notes zetten.
Jaar
dus,
na nu.
Volgend jaar is nog niet zo heel vol. Niet zo vol als dit jaar. Maar ik kan me voorstellen, als er nu een heleboel wordt uitgesteld, dat allemaal naar volgend jaar komt. Ja, dus dan wordt 2021 nog vrij druk. En dan is 2022 is al vrij druk. En dan wordt dan dus nog veel drukker. Dus we hebben Herbert volgens mij ooit bij het begin van deze podcast zeiden we al van ja, het is een mooi moment om te beginnen. Ja. Want het komende decennium
het
wordt
niet,
gewoon
voor niks
gestoord.
Dat we op het idee kwamen om een podcast daar lijkt het, te maken.
Ja. Ja, precies. Dus het wordt de komende jaren echt ja. Mayhem. Ik bedoel, het valt niet meer bij te houden. Zoveel. En dat is alleen maar leuk, volgens mij.
Nog meer.
Precies.
Dus in de show notes die planning in ieder geval.
Laatste ronde.
Dat was mijn laatste. Jury, je had er nog eentje.
Laatste ronde, om mee af te sluiten. SpaceX lanceert natuurlijk nu elke maand eigenlijk, bijna, 60 nieuwe Starlink-satellieten. Ja. En er is vanuit de astronomische gemeenschap is daar nogal wat kritiek op gekomen. Omdat die Starlink-satellieten, die zitten in eerste instantie in een lage baan om de aarde. En als de zon net onder is gegaan of als de zon net opkomt, dan kan het er nogal voor zorgen dat er veel reflectie van de satellieten terug naar de aarde kaatst. Ja. Waardoor als je lange duur shots wil maken van de hemel, waardoor je opeens allemaal lichtgevende strepen door je foto's gaat krijgen. Daar zijn de meeste astronomen niet zo heel erg blij mee. Zeker als er straks 12.500 van die satellieten in een baan om de aarde zitten. Dus SpaceX heeft naar ze geluisterd en die hebben dus begin januari een aangepaste Starlink-satelliet gelanceerd. DarkSat hebben ze die genoemd. Ja. Waarbij ze een andere, kleur verf eraan hebben gehangen om te kijken of dat werkt. Dat was er eentje. Dat was een experiment. Nou, en ze hebben dus nu gepubliceerd wat de resultaten van dat experiment waren. Het is een beetje, het is maar net aan wie het vraagt. SpaceX zegt super succes. We hebben ervoor gezorgd dat met DarkSat dat we die Starlink-satelliet een stukje donkerder kunnen maken. Wat onafhankelijke analisten zeggen van nou, het scheelt niet zo heel veel. De felheid van objecten in de ruimte meten we in magnitude. En nou, volgens mij, als een ISS overvliegt, dan heb je het over 4,5 magnitude, plus 4,5 magnitude. En het is ze gelukt om met DarkSat onder 0,88 van de magnitude af te halen. 55% minder licht. Dat is nog steeds niet genoeg voor de meeste astronomen. Je krijgt dan nog steeds lichtgevende strepen. Het helpt een beetje, maar het is nog steeds niet genoeg. Dus de zoektocht blijft verder gaan. En SpaceX is ook al bezig met nieuwe plannen. Volgens mij hebben ze het ook al gehad over een soort van parasol die richting de aarde wordt
En als ik je even mag onderbreken, Jury, weet je wat het is? Bijna één magnitude eraf. Dat is allemaal goed en wel. Maar astronomen kijken natuurlijk naar sterren die, weet ik veel, van de pak een beetje 20ste magnitude zijn. Dus dat gaat waanzinnig ver. Dus iets wat van magnitude pak een beetje 5 is of zo, dat overstemt dat totaal.
Nou, dat is dus het probleem hierbij. Het blijft een issue. Ja. Starlink zal niet de enige constellatie zijn. Dat hebben we in het begin van deze show ook al genoemd. Er zijn meerdere kabers op de kust. Dus we moeten nog maar net zien hoe dit gaat.
Ik probeerde even heel snel het filmpje te vinden van Elon Musk. Die heeft daar 3 weken geleden nog iets over gezegd. Waarbij hij eigenlijk op zijn Elon Musk vrij arrogant daarop reageerde. Dus ik kan zijn quote even zo 1, 2, 3 niet vinden. Maar hij zei zoiets van, I'm sure there will be... Hoe kan ik het nou zeggen? Hij zei, er zal geen enkele ontdekking zijn die hierdoor gehinderd wordt. Als in, hij zegt van, het is niet alsof we hier geen nieuwe ontdekkingen kunnen doen met astronomie. En dus moet iedereen niet zo zeiken, want alle grote ontdekkingen op dit moment worden toch voornamelijk gedaan buiten de atmosfeer. En voor die paar dingen die dan dus binnen de atmosfeer zijn, daar is het niet van invloed en kan je het ook gewoon met algoritme eruit halen. Alleen, ik vind het gewoon nogal wat om na zoveel duizenden jaren naar een toch redelijk open sterrenhemel.
Ja, de sterrenhemel
af te schaffen. En daar gaat het om. Nee, inderdaad, geen nieuwe ontdekkingen. Maar dat het toch iets is waardoor je gewoon nog 's avonds naar Venus en de maan kan kijken. En die denkt, daar gaat Elon Musk van links naar rechts.
Dat is gewoon, precies. Gewoon uit romantische overwegingen
kan blijven. Dat is typisch zo'n ding waar de meeste techneuten dan van hun schouders ophalen. Van ach, doe niet moeilijk, weet je wel. Ik bedoel, dat is wat dat betreft een waardeoordeel. Net als die enorme telescoop die in Chili gebouwd wordt. Hawaii, waar inheemse bevolking zegt, ja, dat is onze heilige berg. We willen niet dat het op de heilige berg wordt gebouwd.
Ja.
Het is romantiek. Het is eigenlijk een idee waar je als wetenschapper heel weinig mee kan, of zo. Als technische wetenschapper. Maar het heeft wel waarde. je moet er toch mee omgaan. Ik bedoel, ik zat gisteren nog naar Venus te kijken als de zon zo ondergaat. Ja, als je dan elke keer gewoon ook nog die andere dingen ziet rondgaan. Eén keer eentje is leuk, maar de hek is van de dam. En over 100 jaar is de hele ja, zie je alleen maar de hele dingen overkomen. Dus ik vind het. Ik ben het ook niet helemaal over mee eens.
Zeg heren, we gaan ermee stoppen. Kortom, dit was Space Cowboys met Juri Nortier, Thijs Roes, Luc van der Nabelen en Herbert Blankenstein. Heel graag tot de volgende keer.